Goed, we gaan weer verder. We gaan nu met 2 Korinthe verder. 7. En goed, we zijn dus in de brief van Paulus nu bezig, ja. En we gaan nu 2 Korinthe 7, dus we gaan hiermee bouwen. Ja, het fundament wat Paulus legde. Christus na de openbaring der verborgenheid. En vorige keer zijn we geëindigd in vers 6. Door God die de nederigen vertroost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En het nederigen, dat heeft te maken met neder. Ja, het nedergebogen zijn. Het is in omstandigheden waarin die verworpen is. Ja. En dat hij in omstandigheden zit, dat hij volledig alleen is. En we hadden net ook of in het begin van de dienst over het doodzwijgen bijvoorbeeld van iemand. Doodzwijgen, dat soort dingen. Maar we hebben het gezien over... Ja, kan een gelovige dan ook depressief zijn? Ja, kan, maar je moet zorgen dat je daar niet in komt en dat hoeft ook niet. En je kan, als je erin zit, kan je er altijd uitkomen. En dan zie je ook erachteraan, God die de nederige vertroost. Dan moet je bij God zijn, ja. En dat is niet de oplossing van de wereld, maar de oplossing wel van de God van de Bijbel. Maar je ziet dat hij heeft hem ook getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij over u vertroost is geweest. Als hij ons verhaalde, uw verlangen, uw kermen, uw ijver voor mij. Alsof dat ik te meer verblijd ben. Je ziet hier 3 keer vertroosting dus. Ja, de eerste vertroosting, nummer 1, is natuurlijk door God. Ja, hij wordt ook de God van de vertroosting genoemd. Door de komst van Titus. Want Titus komt, hè. Maar wie vertroost er nou? Dat staat daar. God heeft ons getroost. Door de komst van Titus. Dus ja, dat zien we ook. Paulus zegt ook in de Romeinenbrief, hè, dat door het onderlinge geloof de vertroosting te hebben. En dat is het, ja. Dat de andere persoon die in Christus is, ja, met wie je ook gezamenlijk hetzelfde doel hebt. Ja, dus allebei ook hetzelfde deelt. Hè, Christus na de openbaring der verborgenheid. Het is die persoon, maar het is God die in die persoon jou vertroost. Het is die persoon natuurlijk fijn dat je elkaar ziet. Maar waarom ook? Door hetgene, ja, wat hij ook met zich meeneemt. En dat is natuurlijk, daar heb je de eenheid in. Ja? Efeze 4, die 7 eenheden. 1 Heer, 1 geloof, 1 hoop. Hij bouwt hetzelfde zoals jij op Christus het fundament dat Paulus gelegd heeft. En daardoor, vertroost in die persoon, komt die persoon dus met de vertroosting van God. Ja, anders is het alleen die persoon, dat vind je ook fijn. Maar als je daarna helemaal niks kan praten over de dingen van de Heer, dan zie je, dan is die vertroosting, ja nee, die is er niet echt. Nou, en dan zie je ook nog meer vertroosting, niet alleen door zijn komst, maar ook door de vertroosting met welke hij, Titus, over u vertroost is geweest. Dus de Corinthiërs, dus hij kwam met een boodschap, dus hij ziet, Paulus ziet resultaat van zijn vermaning door zijn brieven aan wie hij geschreven heeft. En dat is in dit geval, zijn dat de Corinthiërs. Want wat zie je daar? Als hij ons verhaalde, uw verlangen, nou, verlangen, als Paulus een brief schrijft en ze hebben een verlangen, staat aan het eind voor mij. Belangrijk, ik heb dat onderstreept, voor mij. Verlangen voor Paulus, dat betekent om hem te gehoorzamen. Ja? Uw kermen. Ja, wanneer kerm je, ja? Nou, als je iets overkomt, kerm is toch ook treuren? Nou, dat heeft dan te maken. Hij heeft geschreven een brief met een vermaning. Er zijn een aantal dingen die niet kloppen. Dus dan hebben ze dat treuren ze om. Dat is iets dat niet goed is. En dan, uw ijver voor mij, ziet? Dat betekent, en dat zien we zo meteen, ga je het ook zien, dat ze een paar dingen hebben ze inderdaad weggezet. Onder andere die ene persoon uit de gemeente gezet, die incest pleegde. En ook bijvoorbeeld die rechtszaak tussen broeders bijvoorbeeld. Ijver, ze hebben geluisterd, ze hebben gehoorzaamd. En zegt Paulus, kijk, alzo dat ik te meer verblijd ben geweest. Ja, hij zag hun bekering. En dat is wat Paulus wilde. Want hij wil niet heerschappij over hun geloof hebben. Hij wil een medewerker van hun blijdschap zijn. En als hij ziet dat ze daarna luisteren en hij is blij. Hij wordt ook blij van. Ja? Nou, dan zie je dus die drievoudige vertroosting in God. Door de komst van Titus. En met wat Titus meenam, namelijk die boodschap. Dat hij zag ook dat ze hadden geluisterd naar zijn brief. Dus dat is het resultaat van de vermaning. Een bekering door de brief van Paulus. Dus dat is wat de brief van Paulus heeft gedaan met hem. Nou, en dan zie je vers 8. Want hoewel ik u in de zendbrief bedroefd heb, het berouwt mij niet. Hoewel het mij berouwd heeft, dat lijkt tegenstrijdig, ja. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Het berouwde hem niet om het te schrijven, hoewel het mij berouwd heeft. Ja, om, waarom die, de reden waarom hij moet schrijven, vanwege die vermaningen, ja, dat vond hij niet leuk. Maar je ziet in vers 7, ziet hij dat hij nu helemaal verblijd is. Omdat hij ziet ook het effect van het schrijven van die brief. Ja? Dus hij heeft hun in die brief wel bedroefd, maar dat is dus juist positief, omdat ze hebben er ook naar geluisterd. Maar daar komen we zo meteen op. Want niet iedereen die luistert daarnaar. Ja? Het berouwt mij niet, hoewel het mij berouwd heeft. Want ik zie dat dezelfde zendbrief, hoewel voor een kleine tijd, u bedroefd heeft. Voor een kleine tijd. En nu verblijd ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest. Kijk, dat is het punt. Maar het gaat om die droefheid die leidt tot bekering. Maar omdat gij bedroefd zijt geweest tot bekering. Want gij zijt bedroefd geweest naar God. Zodat gij in geen ding schade van ons geleden hebt. Het gaat om, ja, je kan dus vermaand worden uit de brief. Je kan daardoor natuurlijk bedroefd worden, want niemand vindt het leuk. We gaan altijd gelijk de hakken in het zand natuurlijk. Maar nee, ze hebben geluisterd en het heeft hun tot bekering geleid. En dat komt omdat het was een bedroefdheid, een droefenis naar God. En dan zie je in vers 10, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Je zou kunnen zeggen, produceert. Dus een droefheid naar God, die produceert een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar de droefheid der wereld werkt de dood. Nou, daar wil ik het over gaan hebben. Wat is nou het verschil? De droefheid van de wereld, dat produceert de dood. Nou, dat kan soms inderdaad werkelijk ook letterlijk de dood zijn. Denk aan zelfmoord. En je hebt de onberouwelijke bekering als resultaat tot zaligheid, het tegenovergestelde. En zaligheid betekent gered zijn van. Nou, bijvoorbeeld gered zijn van die dood. Bijvoorbeeld een persoon die het helemaal niet meer ziet zitten. En dan op een gegeven moment zegt, ik maak een eind van. Maar een onberouwelijke bekering tot zaligheid, dat is een droefheid naar God, die zal dat niet doen. Nou, wat is nou droefheid? Ja, wanneer ben je nou bedroefd? Daar heb ik eens over na zitten denken. Ik heb geen woordenboek openslaan, maar gewoon eens over na zitten denken. Maar wanneer ben je nou bedroefd? Nou, bedroefd kan je zijn natuurlijk omdat je bijvoorbeeld iets kwijtraakt. Denk aan bijvoorbeeld die rijke jongeling. De Heer Jezus, hij zegt, ik heb alles gedaan. Dan zegt de Heer Jezus, nou, je moet nog één ding doen, dat is verkoop alles wat je hebt. En toen ging die bedroefd heen, want hij had vele goederen. Ja, nou, wij vinden het ook niet leuk maar, hè, om dingen kwijt te raken. Hij was bedroefd, want hij dacht, dan ben ik alles kwijt. Zie het? Maar je kan ook bedroefd zijn, en dat heeft met kwijtraken te maken, iets verliezen, dat je een geliefde verliest. Hè? Je kind, je man, je vrouw, je vader, je moeder, een vriend, goede vriend, die raak je ook kwijt, daar raak je ook bedroefd van. Ja, dat is allemaal droefenis, allemaal droefheid. De Heer Jezus bijvoorbeeld, dat heeft met verdrukking en lijden. Hij zei toen hij in de hoofd van Gethsemane was, mijn ziel is zeer bedroefd en beangst. Ja, dat is met doodsnood, hè? In strijd zat hij, wat komen ging. Dus het lijden en de verdrukkingen die zouden gaan komen. Dus, dus dat is ook, dat hij zag, hij wist dat dat ging gebeuren. Dus daar kreeg hij ook die droefheid van, maar hij kreeg later de vrede van terug. Want we zien, 3 keer gebeden en toen stond hij op en hij ging. Maar op dat moment zie je door verdrukking en lijden, je kan er ook in zitten. Ja? Als gevolg van, weten van het evangelie, maar goed, hij zegt, lijd met de kracht Gods, dit evangelie. Maar je kan ook in droefheid komen doordat je in zonde leeft. Ja, dat kan zeer zeker. En dat is een gevolg van de zonde. Daar kan je ook door bedroefd door komen, want het heeft altijd gevolgen. En loon van de zonde is de dood, ja. Dus het hoeft niet altijd letterlijk te zijn, maar ook geestelijk. Ja? Als je een zondig leven gaat leiden. Nou ja, goed, dan heb je dus het loon van de zonde. Kijk naar het werk van het vlees. Nou, kijk maar eens wat een rijtje daarbij staat in Galaten. Dat is een enorme rij. Maar er staat geen blijdschap bij. Er staat geen vrede bij. Dan weet je waar dat staat? Dat staat bij de vrucht van de geest. Dus als je de vrucht van de geest niet hebt als gelovige, dan kom je dus in dat andere rijtje terecht. Dan kom je dus ook met die droefheid terecht. Is tegenovergestelde van blijdschap. Dus ja, dat is een gevolg van in de zonde gaan leven. En dan kan iemand misschien wel heel erg vrolijk lachen en blij zijn in jouw ogen, maar op het moment dat jij hem ziet. En je weet niet hoe het van binnen is. Of als hij thuis zit alleen. Nou, dus we hebben in vers 10 een droefheid naar God en een droefheid naar de wereld. En ik zou dat willen omschrijven als een ware droefheid en een valse droefheid. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan. Kijk, hij zegt, de droefheid naar God, die produceert een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Nou, Romeinen 2 vers 4, laten we daar eens even kijken met elkaar. De goedheid van God, ja, en dat is dus waar wij op gefocust moeten zijn, dat is hetgene wat de mensen tot bekering leidt. Kijk maar, Romeinen 2 vers 4. Of veracht gij de rijkdom zijnde goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goede tierenheid Gods u tot bekering leidt. Zie je het? Dat moet ons tot bekering leiden. Ik spreek nu even over gelovigen ook, ja. Hier gaat het daar niet over. Maar natuurlijk ook het evangelie. Wij vertellen mensen het evangelie, ja. Goed nieuws. Ik kan alleen maar zeggen, ja, je gaat naar de hel, dit en dat. Ja, dan moeten mensen, ze moeten wel weten dat ze schuldig staan. Vanuit het woord kan je ze aantonen. Maar dat er ook een verlosser is. Dus ze hebben heel goed nieuws. De goede tierenheid van God. En dat moet de mensen tot bekering leiden. Maar ja, sommigen willen natuurlijk niet. Je hebt een vrije keus. Maar dat is het enige wat mensen tot bekering kan leiden. En dat geldt ook voor de gelovigen. De goede tierenheid kan hem tot de bekering leiden. Nou, gaan we mee naar Romeinen 12. En dat is natuurlijk, ja, eigenlijk, dat is gewoon, dat is de tekst. Hoe mensen dus, hoe je kan laten bekeren. Want wat is bekeren? Hij zegt, droefheid van God, zij produceert, werkt een onberouwelijke bekering. Wat is bekering? Dat is een verandering van denken. Want hoe vaak hebben we het er niet over gehad, waar begint het? Voordat jij zo doet, is er eerst wat in je hoofd, voordat jij je omdraait, gebeurt in je hoofd. Daar zit de bekering. Daar zit een verandering van denken. Dat is het. En als dat veranderd wordt, dan komt de rest. Nou, en dat zien we hier in Romeinen 12 vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagende en volmaakte wil van God is. De verandering van mijn gemoed. Zie je het? En dat is de bekering. En dat moet een gelovige moet in feite ook eerst veranderen van denken. Ja? Hij is eerst in vijandschap, hij wil niet. En dan hoort hij het evangelie. En dan moet hij zijn vijandschap, dan verandert hij. Hij wil de Heer leren kennen, hij hoort het evangelie. En dan gelooft hij, het evangelie. Ja? Nou, kijk met mij ook in 2 Timotheus. 2 Timotheus. Vers 2 vers. Hmm, 23. En verwerp de vragen die dwaas en zonder leerling zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren en die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Nou, een goede les voor ons, ja? Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Wat gebeurt hier? Je onderwijst iemand die tegenstaat. Hoe doe je dat? Je hebt ongelijk? Nee. Je geeft hem het woord. Wat zegt de schrift? Zo onderwijs je iemand. De zaligmakende genade onderwijst ons. Dat doen we dan met het woord, ja? En dan zie je dat God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis van de waarheid. Dus het is het woord van God wat de mensen tot bekering leidt. En wij brengen het woord van God, ja, Christus naar de openbaring der verborgenheid, dat is tot kennis van de waarheid komen. Wat zie je hier staan? Dat is tot erkentenis van de waarheid weer komen. Erkentenis. Dat je het voor waar houdt dat het is. En dan komt die bekering. En zij wederom, kijk, ontwaken mocht uit de strik des duivels, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Dus ieder die afwijkt van de waarheid beroofd zijn, zoals Paulus zegt, die zit in een strik. Maar die strik, daar kan die uitkomen. dat is dat, maar dan moet hij het woord horen, maar dan moet die persoon dat woord ook erkennen. Maar Gods geest getuigt met die woorden, ja? En zo geeft God de bekering. Maar dat gaat via zijn woord, ja? Maar uiteindelijk, die persoon moet natuurlijk wel willen en ja zeggen. Maar het is de enige manier om eruit te komen. Dus dat gaat via het woord. Nou, dus bekering, wat is bekering? Dat is geen afschuifsysteem, ja, van net zoals Adam en Eva. Dus we spreken hier in 1 Korinthe, laten we even teruggaan naar 2 Korinthe 7, want het gaat over dat ze zijn Paulus gehoorzaam geweest. En als we verder gaan, dan spreekt hij over dat ze zijn rein in deze zaak. Ze hebben orde op zaken gesteld. Ze hebben dus berouw gehad. Ze hebben erkend dat ze een probleem hadden. En ze hebben zich daarvan bekeerd. Maar als gevolg van een droefheid naar God. Daar begint het mee. En zo is die bekering tot stand gekomen. Dus ze hebben niet, net zoals Adam en Eva, het afgeschoven. Van, ja, we hebben het niet gedaan. Dan gingen ze zich gelijk bedekken. En dan geven ze ook nog weer de schuld aan een ander. Dus dat is het niet willen erkennen dat ze fout zaten. En dan komt natuurlijk ook geen onberouwelijke bekering. Want dat is de droefheid naar God. Dat je hoort, dat je erkent dat je een probleem hebt. Een dronken man geneest ook pas nadat hij eerst erkent dat hij een probleem heeft. Een roker, exact hetzelfde. Dat weet ik van mezelf ook nog wel. Het gaat om dat erkennen dat je een probleem hebt. En dat wil je niet. Ja? Maar dan kan er ook niks gebeuren. Dan komt er geen bekering van, hoor. Als jij niet eerst erkent dat je een probleem hebt. En dat is wat hier gebeurt. Dus zoals Adam en Eva, die waren ook in feite zelf gericht. Ja, keken alleen naar zichzelf. Niet wat God ervan zei. Ze hadden naar Satan geluisterd. En dan krijgt God nog de schuld. Ja, die vrouw die u gegeven hebt. En die vrouw zegt, ja, de slang heeft het gedaan. Ja, dus allemaal, niet ik. Ik heb geen schuld. Dat is het bekende afschuifsysteem. Dus je ziet, als wij het wel erkennen, dan erkennen wat God in zijn woord erover zegt. En dan zie je dat die Korintiërs dat gedaan hebben. En dan zie je ook die droefheid die komt. En dan zie je ook die bekering die komt. En dan tot zaligheid. Nou, wat is nou bijvoorbeeld de droefheid naar de wereld? Nou, kijk met mij mee. En dat is vaak een moeilijke tekst voor mensen te begrijpen. In Matthäus 27 over Judas. Judas had berouw. Ja? Judas had berouw. En toch ging hij naar de hel. Dat was namelijk geen droefheid naar God. Maar dat was een droefheid naar de wereld. Ik gericht. Ja? Je kan bedroefd zijn, ik zei het net al, omdat je bijvoorbeeld een dierbare verloren hebt. Of omdat je in vervelende omstandigheden zit, die je niet leuk vindt. Je kan tegen je wil in zulke omstandigheden komen, want de wereld zucht en zo, en je kan ziek zijn of wat dan ook. Maar je kan ook als gevolg van je verkeerde gedrag of van zonde, kan je in een situatie komen. En daar kan je door bedroefd over zijn. Dus als je in de wereld kijkt, mensen kunnen bedroefd zijn en zeggen, ja, ik wil hieruit. Waarom? Niet omdat ze verkeerd gehandeld hebben, maar vanwege de consequenties waar ze in terecht zijn gekomen. En die wil je niet dragen. Want dat is toch dat horen wij toch constant. Heb je ooit gehoord dat iemand zegt voor de rechtbank, ja, ik heb het gedaan. Het is constant, ik heb het niet gedaan. En de advocaten leven ervan. Dus dat is gewoon omdat men wil die straf niet hebben. Men wil liefst een licht mogelijke straf. En dat is de droefheid naar de wereld. Je wil eruit. Die bekering, zogenaamde bekering, ja. Maar dat zie je met Judas ook. En Judas zie je het in Matthäus 27, vers 3 en 4. Toen heeft Judas, die hem verraden had, zien dat hij veroordeeld was, berouw gehad en heeft de 30 zilveren penningen der overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Zeggende, ik heb gezondigd, zegt hij zelfs. Verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden, wat gaat ons dat aan? Gij mag toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde hij zichzelf. Is dat een droefheid naar God? Weet je wat droefheid naar God doet? Die produceert een onberouwelijke bekering. Als hij werkelijk droefheid naar God had gehad, wat had hij dan gedaan? Dan had hij zich tot God gewend. En had hij gezegd, Heer, ik heb gezondigd. Wat nu? Ja? Maar dat heeft hij niet gedaan. Je ziet, droefheid aan de wereld werkt de dood. Hier zie je letterlijk een droefheid aan de wereld die naar de dood leidt. Want Judas, oké, hij kreeg een kwaad geweten. Een kwaad geweten. En alle mensen weten dat ze eenmaal voor God zullen verschijnen. En dat God een God is die oordeelt. En hoe kom je van een kwaad geweten af? Ja? Nou ja, goed, sommige mensen die gaan zelfs zo ver dat ze de dood ingaan. Ja? Dus Judas, hij had geen berouw tot bekering. Want dat is het, ja? Een berouw tot bekering. Om weer een nieuwe start te kunnen maken. Integendeel. Hij heeft zichzelf opgehangen. En wat had Judas moeten doen? Die had moeten doen wat Petrus deed. Kijk, Lucas 22. En daar zie je het verschil tussen een droefheid naar de wereld en een droefheid naar God. Dat had Judas ook kunnen doen. En je hebt zelfs nu ook dat men praat over Judas, Lucas 22. Praat men nog eens een beetje vergoeilijkend, toch? En dat is ook wat je met je geweten doet, hè? Geweten, dat we zeggen, ik ga mijn geweten, mezelf ga ik rechtvaardigen, weet je wel. Dat doen mensen vaak. Waarom je tot deze daad gekomen bent. Nou, niks te handen van. De droefheid naar de wereld is erkennen dat je gezondigd hebt. Ik heb gezondigd. En dan dat je daarvan bekeert. Je geeft God gelijk in wat hij daarover zegt. Daar gaan we voorbeelden van zien. En één daarvan is hier met Petrus. Een heel mooi voorbeeld. En dan zie je in Lucas 22, vers 57. Nou, de Heer Jezus is gevangen. Hè? En dan wordt hij herkend, Petrus. Want hij zit daar ook dicht te warm aan dat vuur en zo. En dan zegt in vers 57, of in vers 56 zegt zo'n vrouw, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, vers 57. Zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende zeide, ook zij, gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander. Dus een uur geleden, heb je een uur geleden al in de ontkenning gezeten. En dan een uur later, zegt hij het weer. In de waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd eendachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan kraait, zal gekraaid hebben, zult mij, gij mij driemaal verloochenen. Nou, ik zal je zeggen, als ik de Bijbel lees, maar van die momenten, als ik tranen in mijn ogen krijg, dan krijg ik het altijd bij deze tekst. Dat vind ik zo indrukwekkend. Want wat gebeurt er? De haan kraait. En de Heere keerde zich om. Alleen, hij zei niks, hè? Hij keek Petrus alleen aan. Dat was voldoende voor Petrus. Want wat zie je? Wat er gebeurt? Petrus werd indachtig het woord des Heeren. Hoe hij hem gezegd had. En wij hebben dat in de eerste studie net hebben gelezen. Dat de haan zal jou, jij zal mij driemaal verloochenen. Dat kon ze zich toen niet voorstellen. En wat is de reactie? Petrus wordt het eendachtig, ja. Wat de Heer hem gezegd had. En hij weet ook, ik ben door de Heer notabene tot... Ik heb de sleutel heeft hij mij gegeven, ja. Ik heb hem verraden driemaal. En het heeft hij ook inderdaad, heeft hij tegen mij gezegd. En toen geloofde ik het niet en het is gebeurd. En wat is de reactie? Zoals Judas, hij ging heen en vervolgde zichzelf. Nee. Hij werd indachtig wat de Heer hem gezegd had. En zie in vers 62 het resultaat. En Petrus naar buitengaande weende bitterlijk. Hij weende bitterlijk. Dat is droefheid naar God. Hij had verdriet ervan. Berouw tot bekering. En hij weende bitterlijk. Dat is nou het verschil tussen Judas, ja, die de droefheid naar de wereld had. En dat werkte uiteindelijk voor hem de dood. Maar Petrus is hersteld. Ja, die droefheid tot bekering. Hij is natuurlijk gevlucht toen. Maar de Heer is opgestaan en is persoonlijk aan Petrus opnieuw verschenen. Ja? En die roeping, hij was geroepen, is intact gebleven. Want Petrus was een gelovige. Ja? En hij weende bitterlijk. Indrukwekkend als je dat leest. Ga maar mee naar David. Ook zo'n man, ja. David, Psalm 51, vers 2. Daar zie je ook de droefheid naar God. Dat je bedroefd bent in overeenstemming met God. Wij zeggen ook, bedroef de Heilige Geest niet. Wat is dat? Ja? De Heilige Geest is in mij bedroefd over iets wat ik gedaan heb. En het gaat erom, en ik ervaar het ook in mij. Ik voel dat, ja? En wat is droefheid naar God? Dat ik stem in met de droefheid van God. Droefheid van God. Ik stem in hetgene wat hij denkt over die daad, over die zonde. En dat keurt hij af, 100%. Ja? En God wil dat wij dat ook erkennen. En anders komt er geen onberouwelijke bekering. En David was zo. David met Bathseba. We weten het verhaal allemaal. In 51 vers 2. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen. Nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Hou je vinger hierbij. We gaan even naar die gebeurtenis in 1 Samuel. Want dat moeten we er even bij lezen. 1 Samuel 12 vers 13. Ik weet niet of ik dat ga doen misschien, maar er staat 7 keer in de Bijbel, ik heb gezondigd. Ja? En we lezen het bij Judas die het een keer zegt. We hebben het resultaat gezien. Maar we zien het ook hier in 2 Samuel 12 vers 13. Waarom nou 1 Samuel 17 zegt, weet ik niet. 2 Samuel 12. Ja. Even kijken hoor. Vers. Ja, maar ik zoek even een andere tekst. Toen zei de gij zei het iemand. Ja, in vers. Hij heeft dat verteld en dan zegt hij in vers 7 tegen Nathan, tegen David. Gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls. Ik heb u ten koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. En dan, ik heb uw heere huis gegeven, daartoe uw heere vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. Enzovoort, enzovoort. En dan zie je ook, hij heeft Uria in vers 9, de Hetiet met het zwaard verslagen. En zijn vrouw hebt gij ter vrouw genomen. Enzovoort. En dan zie je in vers 11, zegt de Heer, ik zal kwaad over u wekken over uit uw huis en zal uw vrouwen nemen. Dat is ook allemaal gebeurd, enzovoort, enzovoort. En dan in vers 13. Toen zeide David tot Nathan, hier zie je de reactie. Wat zegt hij? Ik heb gezondigd tegen de Heer. Niet eens tegen Bathseba, tegen de Heer. Ik heb gezondigd tegen de Heer. En Nathan zeide tot David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen en gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks hebt doen lasten, zal ook de zoon die u geboren is ten dood sterven. Nou, hadden wij een praatje met iemand toen. We kennen iemand die ook overspel gepleegd had. En dan vertelden wij zo en toen zei die persoon, overspel, een beetje oud woord. Je bedoelt zeker scheef schaats gereden. Met alle scheef schaats, een keertje kan geen kwaad. Ja, ja. Maar kijk wat hier gebeurt. Wat David heeft als gevolg heen moeten dragen. Hoe God over overspel denkt, ja. Dat is niet mis. Nou, maar het punt is, David zegt onmiddellijk, ik heb tegen u gezondigd. Ja, dat is het punt. En dus terug naar Psalm 51. Dat is die onberouwelijke bekering. Dat is de droefheid naar God. Dat is heel anders, proeven wij dit, als wat Judas zei. Je ziet hier heel duidelijk het verschil. Kijk ook in vers 6. Tegen u, u alleen, zegt hij, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en gij en rein zijt in uw richten. Is dat zoals Adam en Eva reageerden? Absoluut niet. Is dat de Judas? Nee, absoluut niet. En dat is wat God wil horen. Je moet het erkennen. Erkennen dat het is kwaad in zijn ogen en je hebt tegen God gezondigd. Anders kan er geen onberouwelijke bekering tot stand komen. En dat is de droefheid naar God. In vers 16. Kijk, er zitten dingen in. Bijvoorbeeld vers 13. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Dan zijn we blij dat wij leven in de bedenkende genade. En we zeggen, dat kan helemaal niet. Want de Heilige Geest kan niet weggenomen. Ik ben verzegeld met de Heilige Geest. En dan zie je in vers 16. Verlos mij van... Kijk, zie je, dat is de reactie. Dat vroeg hij. Verlos mij van mijn bloedschulden, o God. Gij God mijn zeil, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. David zegt, verlos mij van deze schuld en dan zal ik u roemen. Die schuld, ja, wil hij vanaf. Natuurlijk. Wij weten, wij zijn vrij, ja. Maar dat wil niet zeggen dat God niet wil dat wij die daad niet erkennen. Want wij hebben hem bedroefd. En God wijst dat af. En als je in die zonde leeft, dan kan je uitkomen door bekering. Een droefheid naar God. En we zien wel dat wij hier, in vers 19, de offerande God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Had Judas dat? Had hij daardoor een onberouwelijke bekering? Nee. Petrus, ja. David, ja. Omdat ze veroordeelden het. Ze zagen zichzelf schuldig. Ze praten erover zoals God erover sprak. Het was een zonde. Nou kijk, Psalm 32, dat was net toen ik tot geloof kwam. Een van mijn lievelingspsalmen, omdat het me zo aansprak. Omdat ik dat ook zo ervaren had, die schuld die ik had. En toen ik tot geloof kwam. Psalm 32, dat is ook weer die gebroken geest, dat is ook weer die droefheid naar God. Psalm 32, vers 3. Toen ik zweeg, ja, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Dus als je denkt aan Judas, ja, die voelde zich ook schuldig, het kwaad geweten. En hij koos ervoor het niet te veroordelen zoals God sprak. Maar hier, mijn zonde maakte ik u bekend. Zie, daar heb je het weer. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtreding doen voor de Heer. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijn zonde. Oké, rechtsnijden. Ik dank nu dat die zonde vergeven is. Hier, zie je dat niet, het is nog onder de wet. Dus hij vraagt erom, hij doet belijdenis, want ik moet vergeving krijgen. Onder de wet, ja, als dan. Maar ik leef nu onder genade. Ik erken het zijnde als wat u erover zegt is fout. Maar ik dank u dat ik de vergeving heb. En als het goed is, moet er een onberouwelijke bekering als gevolg hebben. Kijk ook in vers... Oh kijk, ik ga nog één psalm. Psalm 38. Vers 2. Dat gaat over... Kijk, er staat... In vers. Want mijn ongerecht. Ik lees vers 3. Want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij nedergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Nou, dan zie je allemaal dingen. Ik ben krom. Ik ben zeer gebogen. Ik ga in de ganse nacht, dag in het zwart. Enzovoort, enzovoort. En dan zie je in vers 9, ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijns harten. Nou, dan kijken we in vers 19. Want ik maak mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. En dat is waar het om gaat. En in vers 23, haast u tot mijn hulp, heren, mijn heil. Ja, dat is de psalmist die dat schrijft, ja. Maar je ziet, hij erkent de zonde en hij doet één ding, ik ga naar God toe. En ik stem overeen in met wat hij daarover zegt. Nou, dus, als we teruggaan naar 2 Korinthe 7, we zien daar dus die twee soorten droefheid staan, ja. De droefheid naar de wereld en de droefheid naar God. De een produceert de dood en de ander produceert een onberouwelijke bekering. Tot zaligheid. Nou, nog even in mijn eigen woorden. Dit is alweer 10 voor, zie ik. Ik moet opschieten. 2 Korinthe 7. Want de droefheid naar God, vers 10, werkt een onberouwelijke bekering tot een zaligheid. Maar de droefheid van de wereld werkt de dood. Dus de droefheid die werelds is, we hebben twee soorten droefheid in feite. Van de wereld en naar God toe. En het gaat om de geloven die het naar God heeft. Dus wat is de wereldse droefheid? Dat is omdat je moet boeten en dat je er vanaf wilt. Dat is nog geen erkennen dat het punt waar het om gaat, dat fout is. Het gaat erom dat jij zit in een situatie en daar wil je vanaf. Je wilt, dat zijn de consequenties niet willen dragen. Wat mensen gaan doen, gaan ze zichzelf rechtvaardigen. Ja? Romeinen 2 vers 15 leert over het geweten. Ja? Hun gedachten medegetuigende of verontschuldigende. Dan ga je het goed praten. Overspel bijvoorbeeld. Je moest eens weten, ons huwelijk was al niet goed meer. Dat hoor je ook vaak, hè? Is overspel gepleegd? Ja, joh, maar dat huwelijk was al niet goed meer. Dus met andere woorden, dat wordt daarmee gezegd. Dus ja, ik begrijp wel dat natuurlijk... Ja, het is wel fout, maar goed, ja. Ik begrijp het wel dat gekomen is, dat gebeurd is. Of je moest eens weten in wat voor situatie ik zit. Je moest eens weten wat ik meegemaakt heb. Dan zou je het wel begrijpen waarom ik dit heb gedaan. Dat is ook goed praten. Zelfrechtvaardiging. Dat hoor je steeds meer, ja. Omdat men wil niet de consequentie. Men wil eigenlijk geaccepteerd worden in wat ze gedaan hebben. Dus je zit in een situatie, of je zit misschien wel eens in de gevangenis. En dan zit je daar, maar men wil... Sommigen, die willen er natuurlijk vanaf. Maar heb je in de gevangenis mensen gezien die zich gebeterd hebben? Vaak niet. Maar men zoekt naar redenen. Uiteindelijk, de gedachte erachter is eigenlijk dat de mens goed is. Want wat doet psychologie? Psychologie zoekt in feite alleen maar in de mens, ja, naar redenen waarom die dingen gedaan heeft. Om het dan daardoor kunnen zeggen, nou ja, daar komt het door. Dat zie je ook met die alfenaar, die moordenaar, die daar rondgelopen heeft geschoten. 70 mensen zitten er op die zaak. Nou, ik snap wel dat ze kijken, hey, zitten er lekken in hoe je aan een wapen kan komen. Dat moet de politie uitzoeken. Daar zijn wetten voor. En als dat gefaald is, dan moet je dat, dat lek moet dicht. Maar waar moeten de 70 regisseurs op de zaak gaan zitten om te kijken waarom die man dat gedaan heeft? Dat weet ik al lang. Dat is de zonde. En dat is echt, als je erover na gaat denken, wat een idioot gedoe eigenlijk. 70 regisseurs. Dan gaan ze de computer doorzoeken en dan ook met de aanslag op de koningin toen de tijd. Dat is helemaal uitgezocht, uitgeplozen. En dan gaan ze helemaal zoeken naar het verleden, wat hij gezegd heeft, dit en dat. Het wordt allemaal op een rijtje gezet. En nu weten ze dan, oké, hij heeft het gedaan en waarom hij het gedaan heeft. Ja, er zit een slechte jeugd misschien of dit en dat. Ja, je snapt wat ik bedoel. En je schiet er geen zak mee op. Het is gewoon, de dader heeft gedaan en hij moet gewoon boeten. Klaar. Het is fout. Nou, psychologie doet in feite dat ook, ja. Ze wil proberen de schuld weg te praten. En dan het liefst ook de gevolgen die daaraan vastzitten, weg te poetsen. Dus verlichting van straf. Als iemand wat gedaan heeft tegenwoordig, dan moet hij ook eerst aan een psychologisch onderzoek geworpen worden. En dan hoor je, hij was niet toerekeningsvatbaar, of het was dit, of het was dat. En dan wordt dat meegewogen in de beoordeling. En dan verzachtende omstandigheden, ja. Dat is wat psychologie doet. Dus eigenlijk, ja, eigenlijk, als je heel diep doordenkt, denkt men natuurlijk altijd van, de mens is van nature goed. En hij heeft dingen gedaan, er zijn dingen gebeurd in zijn leven, waardoor hij tot die daad gekomen is. Dat is psychologie. En dat is uiteindelijk, ja, de droefheid van de wereld. Hij zit gevangen en hij wil het niet. Wij zagen pas op een programma aan televisie. Iemand die kwam voor de officier van justitie, geloof ik. De eerste dagen, als je al gedaan hebt. En dan gaan ze beoordelen of ze je mogen vasthouden of niet. En je ziet ze allemaal zitten van heel zielig. Ja? Ja, nee, ik zal het echt niet meer doen. En ja, nee, maar er was dit en dit. En ze allemaal dit, allemaal verontschuldigingen. En dan denk ik, oh, kijk, hij berouw. Want dat willen ze ook horen in de rechtbank. Heeft u er berouw van? Ja, wat voor berouw? Hij heeft er berouw van. Waarom? Omdat hij wil niet in de gevangenis zitten. Hij wil niet voor die consequentie opdragen. Dus daarom zegt hij, wil ik er vanaf. Maar dat is niet de bekering naar God. Want die zegt, ik heb het gedaan. Ik ben schuldig. Ja, dat is de droefheid naar God. Dus ja, dat is de droefheid naar God. Ik ben schuldig. En dat is wat God wil horen. En laten we maar eerlijk wezen. Dat willen wij ook in onze relaties horen. Je bent getrouwd. Of je hebt met wat kinderen. Of je hebt met iemand. Je hebt wat. Je hebt een ruzie. Je hebt een oneenigheid. En je weet, heel vaak gaat het om zoiets. Maar dat kan dan zo worden. En er staat al in de Bijbel. Door trots komt strijd. Dus als die strijd is. Dan is het trots in het spel. Want er zit, als er eentje fout is. En die geeft niet toe, dan kan die ander natuurlijk eigenlijk niet goed hebben. Want je hebt eigenlijk tegen hem iets gedaan. En als je dat al dat niet toegeeft. Ja, sorry, ik ben altijd zo geweest. Met kinderen, met in het huwelijk, altijd. We gaan het niet onder de grond stoppen. Dat moet uitgepraat worden. En degene die fout is, die erkent ook dat hij fout is geweest. Dat wil ik horen. En dat mag de ander van mij ook horen. Dat ik het erken dat ik tegen die persoon fout ben geweest. En dan kan je ook vergeven. Dan is het ook opgelost. En dat is God, bij God precies hetzelfde. Ja? Dat je zegt, oké, ik ben fout geweest. Ik heb het gedaan. Sorry. Nou, wij tegen de Heer zeggen wij, ik erken het. En ik dank u dat u ook voor deze zonde gestorven bent. Maar dat is nou de droefheid naar God. En dat werkt dus die bekering. Nou, kijk, als je het nou zo ziet voor de rechter, de wet, daar als je voor de rechter staat en je hebt al gedaan, en dat is ook, stel je voor de rechter of voor de wet, je hebt al gedaan, wat doet de wet? Die veroordeelt je, dus je bent bang voor de wet. Waarom? Omdat je bent bang, ook voor die rechter, omdat hij gaat uitspraak doen over wat jij gedaan hebt. Gaat hij straf uitspreken. Dus daar ben je niet blij mee, daar ben je bang voor. En dat wil je eigenlijk niet. Ja? En dan zie je ook daarom, vanwege die straf die hij moet gaan uitspreken, kijk jij maar eens in de rechtbank, die daar staat voor het hekje, ik heb het gedaan, ik verdien 100% straf. Doe het maar, spreek het maar uit. Sommigen zien in eerste instantie, zeggen ze, ja, ik heb het gedaan. Maar moet je opletten, dan is het proces na 2, 3, 4, 5 maanden, komt advocaat erbij. En dan zie je opeens, dan blijft er niet veel meer van over. Dan krijg je allemaal argumenten. Hij zegt het eerst wel, even voor, misschien om goede sier te maken. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om strafvermindering. Ja? Daar gaat het om. En dat is iemand die voor de rechter staat, die zal dat daarom niet zeggen. Nou, maar wij staan niet voor de rechter, hè? Wij zijn namelijk onder genade. En dat is het grote verschil. Wij zijn onder genade voor de Vader. Nou, worden we afgeleid door de drumband, helaas. Want dit vind ik een belangrijk punt namelijk, ja. Dus ik hoop attentie erbij te blijven houden. Maar wij staan onder genade voor de Vader. Waardoor wij zeggen, Abba, het zoonschap. En als er één ding bij ons niet nodig is, dat wij bang zijn voor de straf die hij gaat uitspreken. Dat heb je wel als je onder de wet bent. En dat is het grote verschil. Dus de bekering zegt, de ware bekering, droefheid naar God zegt, voor u wil ik het niet meer. Het is vanwege de zonde, ja, die wijs ik ook af, want die wijst u af. En daarom wil ik het niet. Het is niet omdat ik een straf heb en dat ik daarvan onderuit wil komen. Ik erken gewoon het probleem. Kijk met mij naar Titus. Ik zie dat ik wil toch even afmaken. Titus. Titus 2. Vers 11. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. En wat doet de zaligmakende genade? Onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. Dat we die wereldse begeerlijkheden gaan verloochenen, gaan verzaken. Dat we daar ons van afkeren. En de genade van God is het die ons daarin onderwijst. En daar moeten we zijn. En dan, als we teruggaan naar 2 Korintiërs 7 vers 10. Dan zien wij ook dat dat in ons een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En wat is een onberouwelijke bekering? Een bekering die blijvend is. Dus als je iets hebt wat constant terugkomt, en ik spreek niet over karaktertrekken. Want we blijven wie we zijn. Maar het karakter, nee, de verkeerde dingen, die mogen natuurlijk niet over ons gaan regeren. Die mogen het werk des Heeren niet tegenhouden. Maar ik blijf gewoon Jan. En Jaap blijft Jaap, Paula blijft Paula, Helene blijft Helene, en Marcel. En noem ze allemaal maar op. Iedereen blijft gewoon wie die is. Ja? Maar de onberouwelijke bekering, dat betekent een bepaalde zonde. Als die elke keer terugkomt, dat betekent dat je van die zonde houdt. Ja? Want onberouwelijke bekering is definitief. Ja? Dus dat is wat hier staat. En tot zaligheid. Dus dat betekent, als het elke keer terugkomt, dat betekent dan ben je ingericht. Want dan heb je die zonde lief. Een dronkaard ook. Ja, ik kan niet stoppen hoor. Ik kan niet stoppen. Ik kan niet stoppen met roken. Ik kan niet stoppen met dit. Flauwekul. Dat is niet zo. Hij wil het niet. Hij wil het niet. Droefheid naar God met de gelovigen. Wij kunnen niet zeggen, ik kan het niet. Als jij droefheid naar God hebt en je wil er vanaf, dan is er een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En die zaligheid is dus dat je ermee stopt. Dat is het punt. Dus valse droefheid die wil stoppen vanwege de nare gevolgen. Dat geloof ik ook, vanwege de gevolgen. Maar niet omdat het fout is. En daar zit het grote verschil. En dat was Judas. En Galaten 5:16 zegt dat wij moeten wandelen in de geest. Ja? Of dat wij niet doen wat wij willen. Is of de geest of het vlees. Nou, en de allerlaatste tekst die ik wil, en dan sluit ik echt af, 1 Thessalonicenzen 2:13, dat is dan de tekst die het ook in ons gaat doen. Dus, ik kan het niet. Nee, dat is het niet. Ik wil het niet. En ik wil de Heere gehoorzaam zijn. Ja? En ik wil tot zijn eer dienen. En daarom wil ik ook niet in die zonde blijven. Ik wil de heiligmaking in de vreze Gods volmaken. Ja? Daarom, 1 Thessalonicenzen 2:13, danken wij u ook God zonder ophouden, dat als gij het woord de prediking Gods van ons ontvangen hebt, gij het aangenomen hebt, niet als des mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Je moet het geloven en je moet het willen en dan zal het ook gebeuren. Dus nogmaals, de onberouwelijke bekering tot zaligheid, ja, de Korintiërs die waren, en dat gaan we de volgende keer zien, ze hadden een aantal problemen en ze hebben geluisterd naar Paulus, naar zijn brieven. En het heeft echt een bekering tot zaligheid gewerkt. Het heeft het geproduceerd. En dat is wat Gods woord doet. Dus heel simpel, erken wat God erover zegt. Ja, en dan komt die bekering. En niet omdat wij het ellendig vinden dat we onszelf zo zielig vinden en dat het ons allemaal overkomt, maar puur om het feit wat jij gedaan hebt, dat dat fout is. Net zoals David, ik heb gezondigd. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze heerlijke boodschap. We danken u, Vader, dat uw woord geeft altijd de oplossing. En altijd is de keus om te denken zoals u denkt, Vader. Dat is de enige manier waardoor wij een goed leven kunnen leiden, een geestelijk goed leven. En dat we ook de vrede van u in onze harten zullen bewaren. En dat we ook daarom, als er iets gebeurt in ons leven, Vader, en er kunnen dingen zijn. Natuurlijk, wij zondigen ook nog steeds. En als we bepaalde dingen moeite mee hebben, Vader, dat we toch gaan kijken wat u erover zegt. En het ook zullen aannemen, Vader. En het ook zullen geloven en het ook bevestigen wat u erover zegt, Vader. Dan zal het in ons een onberouwelijke bekering tot zaligheid bewerken en produceren. En daar dank u ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Oké, laten we nog een lied zingen met elkaar.